Maar jij gaat naar Monza. Hè? Dus ja. Misschien kun jij donderdag bij de persmomenten met de Hamilton even... Hamilton, gefeliciteerd. Een taartje. We hebben een taartje.
Misschien moet Capelli ook
uitnodigen. Kijk hoe dat afloopt.
Ja, ja. Denk dat ik weer snel het vliegtuig terug naar huis word gestuurd.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
We blikken terug op de hoogtepunten van het Dutch GP. Wat doet Toto Wolff in die pikante film? En gaat Ferrari terugslaan in Monza? Dat bespreken we met coureur en analist Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou jongens, de tweede seizoenhelft is begonnen. En hoe? We hebben toch wel een mooie race gezien op Zandvoort, hè?
Ja, ik vond het zeer onderhoudend, boeiend, leuk, amusementsvol. En zeker niet saai.
Ja, ik begreep dat jullie dachten dat ik het saai vond.
Nou, ik kreeg een berichtje van jou van, nou, daar had misschien nog wat meer in kunnen zitten.
Nee, er gebeurde zoveel. Maar als je de race even terugkijkt met de safety cars en de virtual safety car. Die kwamen allemaal precies op een moment dat er vooraan eigenlijk, er was geen keuze. Je ging allemaal of naar binnen of niet, maar het was duidelijk. Dus daar had ik iets meer van gehoopt.
Maar
je hebt natuurlijk wel een Berman die daardoor weer helemaal naar voren kwam. Die zijn langer buiten gebleven. Ja. En, nou, daar viel alles dan op zijn plek. Dus in het middenveld gebeurde daardoor wel veel. Maar vooraan had het met 3 safety cars. Ja, normaal dan denk je...
Wacht nog even met je stop. Of shit, ik heb hem net gehad.
En ja, dan gaat bijvoorbeeld wel een Leclerc. Die viel daardoor terug. Dus ja. Er veranderde wel veel, maar helemaal vooraan niet. En dat was eigenlijk wat ik dacht. Ja, daardoor is het een beetje saai. Want je hebt gewoon 1, 2, 3 Piastri, Norris en Verstappen. En ja, daar gaat niet veel. En had je al dan eigenlijk, kan je er ook meteen meetellen. En er gaat eigenlijk niet veel gebeuren. Maar er gebeurde natuurlijk genoeg.
Ja, absoluut. Regen bleef net aan uiten. We zaten ook daar in het mediacenter. Ja. En we keken er buiten op de tribune. En dan zagen de mensen al pontjes aantrekken. En liep ik naar de pitstraat toe. En dan zag ik weer dat het wat droog was. Maar,
vraag maar aan Hamilton of de regen uitbleef.
Ja. Daar komen we zo meteen nog op hoor. Maar wat een rampweekend voor Ferrari.
Ja, en een uurtje na de race ging het plansen.
Ja.
Dus dan denk je, net even wat eerder.
Ja,
goed. Voor het volk ook mooi dat ze niet de hele dag in...
Zijnatten aan de kant hebben gezeten. Nee, absoluut. Oscar Piastri, die lag natuurlijk in zijn vuistje. 25 punten uitgelopen op zijn teamgenoot en titelconcurrent Lando Norris. Ja, pijnlijk voor Norris. En wat betekent dit voor het kampioenschap, jongens?
Nou ja, zonde. Ik bedoel, als er dan toch iets met de McLaren gebeurt, dan niks ten nadele van Piastri. Maar dan kan het beter gebeuren met degene die al voor of die een voorsprong heeft. Want dan blijft het een beetje spannender voor ons allemaal.
Ja.
En ik bedoel, de strijd is nog niet gestreden. Maar dit is natuurlijk... het was sowieso leuker geweest om die reden die ik net zeg, dat het dan Piastri gebeurd was. Dan was het voor Max Verstappen en de mensen in Zandvoort ook leuker geweest. Dus het had eigenlijk Piastri moeten zijn die een probleem... Maar ja, zo gaat dat soms in deze sport. Dat kun je niet,
mechanische sport, ja.
Kun je niet
maar juist nu in een periode waarin er zo weinig misgaat met die auto's. Ze zijn zo betrouwbaar geworden. En dan...
Ja, hij doet heel erg pijn. Ja. Er komen misschien ook nog wel gridstraffen aan. Dus... Maar het ligt nog helemaal open. Hè, want het verschil tussen plek 1 en plek 2 is gewoon groot qua punten.
Ja.
Dus als Norris nu de volgende 5 races wint en Piastri wordt tweede, dan staat hij alweer 1 punt voor. Dus zo snel kan het ook weer gaan. Ja. Of 1 keer uitvallen bij Piastri door een crash of wat. Dus het kan nog wel alle kanten op. Maar dit is wel... Ik dacht er ook meteen aan, maar heel veel mensen dachten er meteen aan. 2016, dat Rosberg uiteindelijk gewoon de titel won. Omdat Hamilton net een keer pech had.
Ja. Maleisië was dat, hè? Ja. Dat ze motor plofte. En
die had hij gewonnen en dan was hij lachend wereldkampioen geworden. Dus.
Maar toch, hè, stel je voor dat het misgaat met Norris dan met de titelstrijd. Denk ik dat hij niet zozeer hieraan gaat denken waar hij het heeft laten liggen, maar Canada. Waar die in de fout ging.
Ja, die was pijnlijk.
Ja, want hier kan hij dan weer niks aan doen. Dat is lullig, maar dat is tenminste niet zijn schuld.
Nee, Canada wel, al ging het natuurlijk niet om de overwinning. Hè. Dus qua punten was het minder pijnlijk. Maar natuurlijk.
Dat zijn de fouten waar je dan aan terugdenkt als coureur. En ja, dit hoort erbij, ja, dat weet je.
Ja.
Maar het wordt nu wel echt interessant. Want nu heb je dat gat en dan... Gaat Piastri iets conservatiever rijden? Gaat hij denken, ik laat hem...
Tweede is ook prima,
En voor Norris andersom, die gaat misschien juist wat relaxter rijden. Van ik moet in de aanval en die gaat ervoor. Dus het is wel die dynamiek verandert heel erg nu.
Ja, maar ook hoe ga je dan als coureur daarmee om? Hè? Ga je dan, stel voor, we gaan even doen alsof we Norris zijn. Ga je dan thuis zitten, je pakt de kalender er eens even bij en je denkt, hoe ga ik dit goed maken? Die race, daar kan ik misschien wat goed maken. Daar is Piastri wel beter, daar heb ik een goed gevoel. Of ga je gewoon denken, we zien het allemaal wel, race voor race. En elk weekend is weer...
Ja, race voor race.
Moet je niet toch een soort tactiek bedenken of zo? Om
dit... maar die kon nooit uit. Nee. En ze zitten zo dicht bij elkaar. Hè? Want het was uiteindelijk echt een windvlaagje bij Norris in de kwalificatie. En had die pole gehad goed. Die motor was uiteindelijk toch wel gegaan.
Ja.
Maar dan had hij gewoon de wedstrijd gewonnen. Dus denk ik, want het was uiteindelijk de kwalificatie die bepaalde wie van de twee ging winnen op de zondag.
Zeker. Maar moet je nou je mindset veranderen als je Norris bent? Dat je nu al moet denken, ik moet do or die gaan doen? Ik
denk dat het automatisch gaat.
Ja.
Eerst is het de hele tijd, loop je een beetje op je tenen allebei. En nu gaat de een misschien wat meer relaxed en de ander...
Volle aanval.
Het is een andere dynamiek die je nu krijgt.
Wat het ook wel leuk maakt natuurlijk.
Tuurlijk. Ja, want ik verwacht zomaar dat hij het gat weer dichtrijdt. Hij is niet langzamer.
Nee, dus ze gaan heel goed gelijk op.
Het is echt. Dus als hij dat een beetje. Nou, als nu die dynamiek net veranderd is. En hij kan de komende 6-7 races dat wel langzaam dichten. Of één keer eraf. Of een andere auto een keer ertussen. Dan gaat het nog harder met de punten. Want dat kan ook nog gebeuren.
Ja. Maar goed, we hebben nog 9 races te gaan. En 3 sprintraces. Aan de andere kant, als hij nu. Stel, hij gaat nu iets te veel risico nemen. En hij vliegt eraf. Dan kan het gat ineens 50 punten worden, dan is het wel een lastig verhaal. Dus je moet wel oppassen. Ja,
maar daarom zeg ik, ergens komt er zo'n punt. Dan moet je een keuze maken in hoe ver je gaat. Want ik bedoel, dat is net als in andere sporten. Als je 1-0 verliest of 2-0, dat maakt dan ook niks uit. Dat is Norris staat 1-0 achter. Wordt het 2-0 of maakt hij 1-1? Dat idee.
Dan
ga je dan vol voor het maximale score. Ja, dat wordt wel interessant.
Ja, over maximale score gesproken. Nou, Verstappen heeft denk ik wel meer gekregen dan die op voorhand dacht. Toch?
Ja,
tweede plek. Het,
super weekend. Maximaal. Want het ging gewoon heel slecht natuurlijk op de vrijdag. Dat er echt niet bij. Nee. En dan vaak maken ze een stap zaterdag. Toen zat hij er ook nog niet bij. Nee. Vrije training 3. En uiteindelijk hebben ze dat toch in de kwalificatie voor elkaar gekregen.
Ja, knap,
en hij zei ook, hij was echt blij naar de kwalificatie. Ja. Het voelde goed. En
ja.
En dan de wedstrijd. Ja, dan rijdt hij gewoon op zijn plek. Maar hij was lang. Hij was... Ja, ik wou zeggen langzaam, maar natuurlijk, hij wordt gewoon derde.
Ja.
Maar ze waren niet snel met die auto.
Nee, terwijl ik wel had gedacht dat hij misschien daar dichter op zou zitten. Maar zelfs met die 3 safety cars, ik had verwacht dat hij wat meer had kunnen...
Ja, maar dat komt ook door die kwalificatie. Want ze hebben iets opgeofferd om over 1 rondje wat sneller. En dan weet je, dat gaat je in de race misschien wat kosten. Ja. Maar dat was een ingecalculeerd risico. Omdat ze dachten van, in de race hebben we daar minder nadeel van. In de kwalificatie hebben we dan voordeel. En ze wisten natuurlijk van tevoren ook wel dat derde in principe het hoogst haalbare zou zijn. Dus dan, als je dan zorgt dat je als derde kunt starten, dan heb je de helft van de strijd al gewonnen.
Ja, inhalen is lastig daar.
Ja,
al bewees hij wel met de openingsronde dat het best kan. Maar
niet normaal. Ja, dat is, hij had een goede start, maar als je dan ziet wat hij...
Ja, man.
Het was bijna even Imola, dacht ik. Want hij lag al tweede. Dus hij dacht, als ik nou buiten om meerij. Maar daar was Piastri, die heeft echt geleerd. De bocht rijdt ook wat langer door dan in Imola. Dan ga je meteen de andere kant op. Maar Piastri liet gewoon het remmetje even los. En die liet hem iets verder naar buiten lopen. Ook gewoon slim verdedigd.
Ja.
Maar als hij dat niet had gedaan, had hij gewoon eerste gelegen.
Ja.
En dan bocht 2 en 3. Want toen eigenlijk lag hij alweer derde.
Ja.
Maar dan toch gewoon...
En dan komt hij daar ineens dat je denkt van... Oké, je rent de maal hier en hij... Pak hem een stuk later, verloor hem bijna. Lag ik wat zand op de baan.
Ja, buitenom lag zand. Ja. Maar het mooie was, in dat moment zie je hem ook, als je goed de omborden kijkt, zie je hem in zijn spiegel kijken al. Want hij dacht, ik kom nu slecht die bocht uit.
Ja.
Toen was de auto ook nog aan het opvangen. Maar toen ging hij toch wel kijken waar Norris zat.
Norris zat, ja.
Zodat hij in ieder geval goed genoeg de bocht uit
kwam. Heeft hij ook het mazzel gehad dat hij dan de openingsfase op de rode band reed? Had je altijd met een andere band minder makkelijk gegaan? Of zeg je van, dat maakt niet heel veel uit?
Ja, ik vond het sowieso mooi dat hij wat anders deed.
Iets meer
maar
grip.
Je hebt iets meer grip.
Maar.
Ja. Alleen achteraf zei Max zelf dat ze met die harde band op de vrijdag zo slecht ging. Die wilde hij helemaal niet eens gebruiken. Klopt. Dus dat was meer de reden, denk ik, dan wat dan ook. Ik dacht, hij gaat gewoon het gekste doen op de rode band. Maar, of wat proberen.
Ja. Maar die wagenbeheersing weer. Hè? Jongens, ieder ander was toch recht doorgaan de muren in, of niet? Ik bedoel,
we hebben dat meerdere gezien zien doen. Daar gaan we het ook over hebben zo meteen natuurlijk. De beruchte Hugo Holtz bocht.
Mooi man.
Ik vond hem wel, hij werd dus knap tweede. Maar hij zei na afloop wel van... ik had moeite om de zusterauto achter mij te houden. Dat is niet helemaal hoe het hoort natuurlijk. Hij doelde natuurlijk op Hadjar. Maar die zat ook best wel vaak een lang gedeelte van de race vlak achter hem. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat we gewend zijn uit de voorgaande jaren.
Nee, al denk ik dat meestal als dat zo is, dan zegt het vaak wat over hoe langzaam de RB21 is. Maar ik denk dat in dit geval vooral wat zegt over hoe goed de Racing Bulls wagens zijn. Dus dat is knap werk.
Zeker. Nou, Hartje, gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja? Maar eerst nog even het debakel in de duinen voor Ferrari. We zijn een rampweekend achter de rug, jongens. Nul punten naar huis, twee kapotte auto's. Ja. Monza op komst.
Verschrikkelijk. Nou, het ging echt helemaal niet. Ze hebben een paar momentjes in het weekend gehad dat we het allemaal dachten. Ze hebben nu wat gevonden. Uiteindelijk gewoon kansloos. Ja. Leclerc had nog wel redelijke snelheid in de wedstrijd. Die zat gewoon klem achter Hadjar. Uiteindelijk wordt hij natuurlijk vol vanaf gereden.
Ja.
Dat hoort er allemaal bij. Ja. En Hamilton zat er eigenlijk ook niet zo ver achter qua snelheid.
Nee, klopt. Maar ook met de vrije trainingen. Twee keer spinnen. Dat is ook niet iets wat je normaal bij hem ziet natuurlijk. Nee. Gewoon totaal geen vertrouwen in die auto. Het is gewoon niet zijn ding.
Nee, en die eerste spinnen had hij de hele auto kunnen afschrijven.
Ja.
Als jij uitkomen Gerlach naar de Huguenots toe spint. En je raakt niks. Dat is een soort van wonder. Zeg maar. Ja,
dat is eigenlijk waar het mis ging bij Max, toch? In de race. Of niet misgaan, maar Max
bijna... Maar hetzelfde plek. Ja, precies. Ja. Dat was inderdaad even... Maar dit was wel veel oversturen al bij het insturen van de Gerlach bij Hamilton. Maar precies dezelfde plek.
Ja.
Maar uiteindelijk ging het natuurlijk gewoon fout toen het begon te regenen. En je zag, ook als je die onboard ziet, je zag dat het gewoon de verf bovenop de Huguenots, die glinsterde al een beetje. Die was gewoon wat gladder. En hij haalt het net niet en boom.
Maar dat verwacht je niet van iemand van het kaliber als Hamilton, toch? Iemand die zo goed kan rijden in de regen, die precies weet hoe dat werkt.
Ja, denk aan races in Silverstone waar het ging regenen. Ja. Er zijn genoeg races van hem ook, waar we met Max altijd hebben over Brazilië bijvoorbeeld. Zo heeft Hamilton ook een paar van die wedstrijden neergezet. Maar die is altijd goed in de regen, dus dure fout.
Ja, plus ook nog eens een gridstraf van 5 plekken in Monza. Dus ja, dat is...
Voor die dubbele geel op het rechte stuk en zo.
Voor te weinig afremmen onder geel inderdaad.
Ja.
Dure fout.
Ja, ook wel een forse straf, toch?
Ja, ik denk dat niet... Het is inderdaad... Is het een stomme fout? Weet ik niet. Het is gewoon, het zit misschien niet helemaal in het systeem dan. Want je bent gewoon altijd gewend zo naar die grid te rijden.
Precies.
Dubbel geel, dan moet je blijkbaar hebben een soort delta wat ze ook weer aan moeten houden.
Ja.
Ja, daar heeft hij niet goed op gelet.
Ja. Maar er is ook mooi nieuws over Lewis Hamilton. Want hij is pas een paar maanden in dienst bij Ferrari en heeft nu alweer een nieuw record op zijn naam geschreven.
Ja, dat is knap. Zouden ze ook taart hebben?
Taart en Maranello, met 15 kaarsjes.
Man.
Weet je wat voor record hij heeft?
De langste niet op het podium waarschijnlijk.
De coureur met de meeste aantal races.
Hij zat er al aan te komen. Ja. De meeste races niet op het podium.
Hij heeft Ivan Capelli verslagen. Nou, dat is toch leuk om hij naam te zetten als zevenvoudig wereldkampioen.
Maar jij gaat naar Monza. Hè? Dus misschien kun jij donderdag bij de persmomenten met de Hamilton even. Hamilton gefeliciteerd. Een taartje. We hebben een taartje.
Misschien moet Capelli ook
kijken kijk hoe dat afloopt.
Ja, ik denk dat ik weer snel op het vliegtuig terug naar huis word gestuurd. Oei. Maar het is allemaal heel pijnlijk allemaal. Het is, ons nieuwe blad komt deze week uit. Ik heb een hele repo geschreven over de nachtmerrie van Lewis, zeg maar. Ook een aantal mensen gesproken, waaronder Russell hierover en Ernest Knors, natuurlijk onze techniek-expert, maar ook oud Ferrari-engineer. Toto Wolff heeft er ook het een en ander over gezegd. Maar allemaal geloven ze nog steeds in Hamilton. Alleen hij moet wel even de juiste auto onder zijn kont krijgen. Simpel gezegd, zeg maar. Zie jij dat ook nog zo? Of zeg je van nou...
Ik denk dat het moeilijk is. Je hebt wel meer. Capelli is eigenlijk een goed voorbeeld. Die kwam als een megatalent. Natuurlijk had hij nog niet allemaal wedstrijden gewonnen. Maar die kwam naar Ferrari. En dat kwam er gewoon niet uit. Dus dan heb je wel meer rijders gehad. Die kwamen bij Ferrari te rijden. En dat ging gewoon niet.
Nee.
Maar uiteindelijk ging Alonso best wel oké. Want die werd bijna wereldkampioen in 2010. Had wereldkampioen moeten worden eigenlijk. Ja. En Vettel ging natuurlijk gewoon ook goed. Ze zijn geen wereldkampioen geworden. Maar dus dat hij dat niet kan... Leclerc is ook altijd net iets sneller.
Ja, nee, zeker. En heeft ook een dijk van een race gereden natuurlijk. Maar nog even over die wereldkampioenen. Van alle coureurs die al wereldkampioen waren en naar Ferrari gingen, zijn er maar 2 die nog een titel daar gehaald hebben. Wie waren dat?
En het antwoord kunt u mailen naar...
Is het een prijs? Nee, Schumacher natuurlijk.
Ja, Schumacher, ja.
En ik zit te denken aan Scheckter, maar die is het niet.
Nee, want dat was de enige titel.
Enige titel.
We gaan nog meer terug in de tijd. Echt de grote held uit de jaren 50.
Ja, Fangio.
Ja, precies. Alleen Fangio en Schumacher. Dus
Alfa Romeo volgens mij. En toen ging er...
Dat zijn de enige 2 kampioenen die ooit nog een keer kampioen zijn geworden bij Ferrari. Verder is het niemand ooit gelukt.
Nee.
Dus Hamilton, aan welke kant ga je vallen? Dat is de vraag, ja.
Ja, de verkeerde kant.
Ja, dat denk ik ook.
Oké, dat is hetzelfde.
Goed, laat ik verder niks zeggen. Want ik had geloof ik vorige week voorspeld dat Leclerc de wedstrijd ging winnen in Zandvoort. Dus,
nou, wat scheelde het?
Dus ja.
Hij reed wel goed hoor, vond ik. Oh, ja. Die actie met Russell, ja. Even met ellebogen. Of was die te ver?
Nee, fantastisch. Ze gingen er naar kijken, ja. Na de race. Ja. En nou ja, ze kan er altijd naar kijken. Pedro Lamy, die heb ik nog gesproken. Dat was de via Stewart. Leuk, ja. Die ken ik goed, want die heeft ook veel GT-races gedaan. Maar... ja, als je daar een straf voor geeft, dat zou ik wel jammer vinden. Want
dat hebben ze ook niet gedaan. Hè?
Allebei. Maar gelukkig maar, want het is wel echt...
Hij was echt gewaagd. Maar dit was echt race ook.
Maar
ja.
Weet je wat dan wel weer mooi is? Dat de coureurs dus beide na afloop aangeven bij de stewards van... maar dit was een racing incident, jongens. Dus dat mooi dat die coureurs dat zelf oplossend vermogen, zeg maar... We hebben ook wel eens andere dingen met George Russell meegemaakt bij de stewards. Maar zo kan het dus ook. Dan hoef je als stewards eigenlijk niet een beslissing te nemen. Want dan wordt het, als de coureurs het eens zijn, waarom zou je dan een straf uitdelen?
En plus mooi dat het kan zonder dat iemand een vleugelstuk rijdt. Of dat er weer een bandlek gaat. Want dat gebeurt ook nogal vaak.
Exact. Ja, raakt natuurlijk wel de vloer. Dus, Russell was wel...
Dat is waar. Ja.
Had natuurlijk ook een lekker band kunnen zijn. Ja. Het zijn geen tourwagens waar ze mee onderweg zijn.
Soms wel eens jammer.
Ja, maar goed, het was een fantastische actie.
Ja, en dan helaas wordt hij dan natuurlijk door Antonelli afgekegeld. Antonelli zei van dat was misschien iets te agressief vanuit mijn kant. De volgende keer zal ik wel twee keer nadenken.
Heeft hij wel wat vaak.
Ja, Oostenrijk.
Ja, toch wel. Ik vind hem sowieso wel wat grillig. Helemaal als je vergelijkt met een hardjaar, zeg maar. Dan denk ik van,
klopt. Ja, dit klopt.
Ja. Dan nog even kort terugkijken op de Dutch GP, jongens. Wat vonden jullie van het hele event? Hebben jullie genoten?
Nou ja, ik moet zeggen, we doen het toch wel eens te kort, denk ik, inmiddels. Want we hebben toch met z'n allen als media ook vaak over het feest, Grand Prix. En mensen komen voor de muziek en weet ik het wat. Maar ja, als je toch 's ochtends vroeg daar komt op het circuit... je ziet hoe de mensen alweer in de rij staan, jongen, voor handtekeningen. Of al is het maar een glimp opvangen van iemand die in een auto zit met een zonnebril op.
Gerard Bos.
Nee, dan lopen de mensen hardgillend weg. Maar serieus, dan heb ik wel bewondering voor en waardering voor. En ook 's avonds laat staan ze er net zo hard weer. Dus het natuurlijk is het een groot feest. Maar niet alleen dat. Er zijn ook heel veel echt betrokken Nederlandse racefans die daar ook staan. En voor hun is het toch echt wel jammer dat die Grand Prix dan volgend jaar verdwijnt. Want dat merkte je dit weekend ook, dat besef zo van... Oh, het is nog maar één keer, hè, hierna. Dat merkte je toch op allerlei verschillende vlakken.
Ja, zeker. Wat je al aangaf in aanloop naar de race, dachten we, oké, Zandvoort. En nu denk je, shit, nog maar één keer.
Ja, dat is toch raar.
Ook die beelden waren zo mooi, weet je wel, tijdens de race. En die tribunes met al die, tribunes, maar ook die duimpannen vol met fans. En die helikoptershots. En dan zie je ze door die kombochten gaan. Dan denk je, het is toch wel...
Ja.
En ook nog eens een hele mooie race gezien.
Ja,
het is uniek. Zeker die beelden ook. Want als je dat vergelijkt met andere circuits, natuurlijk heb je daar ook mooie beelden. Maar het is vrij compact Zandvoort. Het ligt allemaal echt in de duinen dicht bij elkaar. Zeg maar, het is ook niet zo'n lange baan.
Nee.
En de baan gaat ook niet zo heel ver weg. Dus je ziet gewoon één zo'n oranje vlek aan de zee. En echt
prachtig. Ook als je het vergelijkt met andere circuits zoals Silverstone. Dan heb je natuurlijk die hele grote grandstands. Maar die staan best wel ver van de baan. Hier zitten de mensen gewoon lekker compact dicht op het circuit. Ja, dat geeft gewoon veel meer sfeer. Een soort van stadion gevoel.
Het leek net alsof er een soort collectief besef was van dit gaat dus verdwijnen, zeg maar.
Ja.
Terwijl bij die aankondiging dat je nog denkt van, we hebben dit jaar nog en volgend jaar, zo van, dat duurt nog een eeuwigheid. Maar nu komt het ineens erg dichtbij.
Zeker. Ik merkte ook op de grid was het ook drukker dan de voorgaande edities. Dat was echt...
En je hebt nog een blauw oog, zie ik.
Ja, klopt.
Een boogje hier en daar.
Van de koning. Maar goed, oké. Ja. Die mag dat doen. Nee, maar het was echt druk. Het was echt duwen trekken. Maar dat geeft ook weer aan hoeveel mensen daar ook weer bij willen zijn. En dat allemaal willen zien. En dan met het volkslied, de straaljagers die overvliegen. Ja, ze maken er wel een feest van, zeg maar.
Eén ding nog. Publieke belangstelling viel me ook nog mee. Want vrijdag waren er wel lege plekken en zo. Maar zaterdag en zondag. Ik had niet het idee dat het nou half leeg was, bewijzen van. Was het ook niet. Maar dus aan de sfeer mankeerde niks. Dus dat was... Zat, ja.
Het was weer goed voor elkaar. Ja, goed voor. Absoluut. Nou, we gaan zo meteen vooruitblikken op de Grand Prix van Italië in Monza. Maar eerst nog een aantal stellingen. Ben je er klaar voor, mannen?
Zeker.
Oké, dan gaat hij. De eerste. Red Bull Racing kan niet meer om Hadjar heen.
Nee. Nee, dat, die, ja.
Maar dat is dus een dubbele ontkenning. Dus eigenlijk, als in van ze moet hem nemen als
precies. Alleen, Scotcher was.
Zou ik het niet doen?
Nee, dan zou ik even om me heen kijken. En,
ja, precies. Misschien, ik zeg altijd Tsunoda, dus daar blijf ik nog steeds bij. Maar misschien is het niet de vraag of wat had je, maar misschien ben je als je Tsunoda bent, misschien denk je wel van, nou, wissel maar inderdaad. Zet mij maar op zijn plek.
Kom maar, gewoon ruilen wel.
Kom maar, Hadjar. Kom jij maar proberen.
Ja. Maar het kan toch haast niet anders dan dat die jongen toch een plekje moet krijgen bij Red Bull Racing. Hoe gek het ook klinkt natuurlijk dat je dat misschien niet zou willen, maar volgend jaar andere auto, andere reglementen. Nou, we hebben het eerder over gehad. Jullie zeiden, hou dan vooral Tsunoda vanwege de ervaring.
Ja.
Maar ja, hij rijdt wel behoorlijk foutloos op de race in Australië na.
Ja, hij doet het supergoed.
Ja, het is wel waar, ja. Het is wel waar, ja.
Gaat hij... Hij gaat ook sneuvelen naast Verstappen. Daar kun je eigenlijk wel van uitgaan.
Maar als je kijkt hoe rustig hij ook blijft, ook tijdens die race in Zandvoort, met Leclerc continu in zijn nek en hij bleef hem net een tikjes opvangen.
Ja, rustig behalve op de radio.
Ja, oké. Okay.
zit hij nog steeds wel te...
Klopt.
Maar nee, hij heeft super gereden.
Ja.
Gewoon, hij heeft echt op eigen kracht stond hij op het podium. Ja. Het enige mazzel dat hij had was dat de Noors uitviel. Maar.
Ja. Maar anders was hij vierde geworden, wat ook natuurlijk onwijs goed had geweest. Het is echt een dijk van de race gereden. En
laten we eerlijk zijn, als je dan zeg maar iemand hebt voor je neus die uitvalt, oké, dan heb je mazzel. Maar je moet jezelf eerst wel in de positie brengen om daarvan te profiteren. En dat heeft hij gedaan door de hele race gewoon die vierde plaats. Hè? Dus hij zat op het vinkertouw. Dat is wel zijn verdienste.
Zeker. Ja, op een gegeven moment toen met die safety car vanwege Norris. Toen kwam het hele veld weer op elkaar. En er zat Russell vlak achter hem. Zou je zien dat Russell me pakt. En dan is hij hem kwijt. Maar hij komt toch weer uitlopen. En keurig derde worden.
Ja. Nou ja, als hij dit nog één of twee keer doet. Ja, dan kunnen ze niet om hem heen. Of ze nou wilden of niet.
Ja.
Maar ja.
Oké, de volgende. Lance Stroll is bezig met zijn laatste seizoen in de F1.
De wens is de vader van. Hè? Maar ik denk het eigenlijk. Ik denk het eigenlijk wel. Maar op het moment dat ik dat door mijn hoofd laat gaan, denk ik, nee, want dat gaat toch niet. Hij blijft toch wel. Maar als je Lawrence Stroll bent, dan heb je toch ook een keer schoon genoeg van ook al is het je zoon. Maar elke vader heeft toch thuis ook wel eens schoon genoeg van zijn kinderen. Dus, en dat Lawrence Stroll zou toch gisteren ook weer denken, is het ook een prutser? Dat moet Lawrence Stroll toch ook denken in zo'n weekend een keer.
Ja, wat er gebeurde met die band in het gras voor de Arie-Lijnek bocht was niet heel...
Nee, ja, gewoon... Echt een slecht weekend met een auto die redelijk goed ging.
Ja.
Ja.
Maar ik denk wel dat hij rijdt. Gewoon dat hij door blijft gaan.
Ja.
Wat moet hij anders? Ja,
maar goed, het moet een keer ophouden. Ja,
op het jacht gaan.
Maar ik kan me ook voorstellen dat Stroll zelf gewoon een keer ermee ophoudt. Dus niet dat hij wordt weggestuurd of dat zijn pa dat moet beslissen. Of wat, maar dat hij heeft er toch zelf ook geen zin meer in op een gegeven moment. Elke keer dat je dat zegt, dan rijdt hij weer ergens heel goed. En dan denk je weer, nou zie je wel, hij kan het wel, hij heeft er wel zin in. Maar het komt iedere keer terug, dit verhaal wat wij nu hebben.
Ja, drie keer per jaar in de podcast. Nee, zeker,
hebben we het weer. Dus houd een keer op, zou je zeggen.
Maar ook zijn hele lichaamshouding. Ja, het straalt niks uit van, wat ben ik blij dat ik een Formule 1 coureur ben.
Ja,
nee.
Daarom. Dus misschien houdt hij zelf een keer, dat hij zelf een keer ermee stopt.
Ja, misschien wil hij wel stoppen, maar zegt zijn vader, ho, 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 ik heb het allemaal voor jou gekocht.
Ja. Nou ja, goed. Nou, dan kan Tsunoda daarheen met Honda en dan had je haar promoveren. Nou, klaar. Opgelost.
Nou, jongens.
Zo.
Hoppa. De laatste stelling. Geen zorgen, met Ferrari komt alles weer goed in Monza.
Nee.
Nee?
Nee.
Leclerc gaat er gewoon die race winnen, jongen. Kom op.
Het zou wel mooi zijn. Ja, ik zeg keihard nee. Ik denk ook niet dat ze snel genoeg zijn. McLaren zal ook daar snel zijn. Is wel weer een heel ander circuit. Ze rijden ook met andere vleugels en zo. Dus het is natuurlijk minimum downforce. Zandvoort is min of meer maximum downforce. Dus het zijn andere verhoudingen. Dus het is wel weer moeilijk voorspelbaar. En Leclerc gaat daar natuurlijk vaak goed.
Zeker.
En zat er nu ook niet zo ver vanaf.
Dus wie weet.
Wel van McLaren, maar...
Ja.
Ja, Ferrari moet gewoon hopen best of the rest, joh. En als daar een Ferrari-coureur op het podium staat, dan zijn de gemoederen wel weer wat bedaard.
Ja.
Dus daar moeten ze alles op. Ze moeten een beetje zoals Verstappen in Zandvoort. Zo van, nou, thuisrace, derde worden zou mooi zijn. En met een beetje mazzel worden we eerst of tweede. Nou, en dat als Ferrari die insteek ook een beetje... Het circuit is natuurlijk compleet anders, daar niet van. Maar zeg maar de mindset, als je derde wordt, dan dat voelt voor Ferrari denk ik als een overwinning in Monza.
Nou, we gaan door naar de prijsvraag.
Want Jeroen, wat kunnen de luisteraars en kijkers winnen?
Ja, nou ja, we gaan karten. Tenminste, de winnaar van de prijsvraag bij ons bij RacePlanet op Amsterdam of Delft. Ja, karten zijn klaar, dus kom maar op.
Top. Nou, vorige week was de vraag van, was het geen prijsvraag, maar hadden we gevraagd, stuur je mooiste herinnering van de Dutch GP onze kant op. Nou, we hebben heel veel inzendingen gekregen en uiteindelijk na een loting is Robin Veenhuis de winnaar geworden. Gefeliciteerd. Hij stuurde een hele mooie reportage met allemaal foto's van die editie toen het zo regende van Alonso en Verstappen. Dus nou, dankjewel voor de mooie foto's. Kunnen we niet laten zien voor de mensen die het horen natuurlijk. Maar gefeliciteerd en veel plezier met die leuke kart heat. En de prijsvraag van deze week is, wat is het baanrecord op het circuit van Monza? Nou, stuur je antwoord naar podcast@formule1.nl. Nogmaals, podcast@formule1.nl. Succes! Dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van formule1.nl. En het is Toto Wolff die grapt over de gevaren van het nepnieuws en die zegt, er circuleren pikante video's van mij op het internet. Nou, dan kan de kijker wel en de luisteraar een beetje in vullen wat voor video's dat zijn. Het ging een beetje over het gevaar van AI en fake news. Toen was ik een beetje met een knipoog. Maar ja, we hebben natuurlijk wel gezien de afgelopen periode. Hè? Ook de zomerstop, dat er dingen waren gefotoshopt of met AI waren gedaan van Verstappen en Toto Wolff. Ja, het zijn natuurlijk wel dingen die natuurlijk tricky zijn, maar natuurlijk in de toekomst alleen maar lastiger gaan worden.
Nou ja, je ziet het wel. Formule 1 is wel een geliefd onderwerp voor creatieve videomakers, om het zo maar te zeggen. En je ziet toch ook wel eens die filmpjes dat ze met z'n allen zogenaamd allemaal feest vieren en Yuki Tsunoda dronken bij Max Verstappen op de schouders. En weet
die
ik het
was
wat,
wel heel leuk gedaan.
Big Daddy of zo, noem het allemaal maar op. Ja. En dan lach je helemaal kapot. Alleen, als je er wat langer over nadenkt, dan is het best wel treurig. Want soms dan herken je zeg maar het echte en het nep. Kun je niet meer van elkaar onderscheiden. En bij dit soort dingen die Toto Wolff noemt, dan gaat het wel de hele verkeerde kant op natuurlijk.
Ja.
Maar de Formule 1 ontkomt ook niet aan dit soort dingen die elders in de maatschappij ook een rol spelen. Maar,
klopt. Ja, dat zei Toto zelf ook. Hij zei van, ja goed, of ik blij mee ben is een tweede. Maar het is in ieder geval goed dat ze ook met dit soort dingen denken aan de F1. Want vroeger schreef niemand erover. Dus we staan in ieder geval wel, wat je zegt, in de belangstelling.
Ja. Ja.
Dus nou ja. Ja. Ben jij een keer ergens...
Ja, ik heb niet van die Toto Wolff dingen voorbij zien komen. Ja. Dus dat valt mee. Maar goed,
we gaan nog even
iets bekender. Ja. Ja, jullie hebben een mooi gesprek gehad hè, met hem.
Hij was heel open inderdaad.
Zaterdag. Ja. Ja, heeft hij lang gezeten. Veel over dit soort dingen gehad.
Ja,
vrijdagavond.
Maar vrijdagavond
was dat. Ja. Was hij met de media in gesprek.
Ja, ja, dat was helemaal goed geregeld. De dag ervoor was het met George Russell. Was ook een leuk gesprek. Dus veel van dat soort dingen staan natuurlijk in ons nieuwe magazine. Maar ook op Formule1.nl om het terug te luisteren. Nou, dan gaan we naar Monza, jongens. De Speed Temple. Ik vind het altijd wel een hele leuke race. Hoe kijken jullie daarnaar uit?
Ja, bijzonder. Ja. Het is echt snel. Ja, de snelste race van het jaar. Dus die snelste ronde van de prijsvraag, die was echt snel.
Ja,
zeg maar.
Ja, ja.
niet zozeer de tijd misschien, maar in ieder geval de gemiddelde snelheid. Nee, het is bijzonder. Ik ben er zelf vaak ook heel vaak bij geweest. En natuurlijk de Tifosi. Wij hebben natuurlijk ons Zandvoort met de Oranje fans. Maar ook dat is magisch daar.
Ja.
En er zit zoveel historie in die baan. Vroeger met die kombaan er nog tussendoor. En die over de andere baan gaat met het tunneltje.
Ja.
Het is echt, echt heel gaaf. En ik hoop toch wel dat Ferrari dan een beetje meedoet.
Ja, want wat je zegt inderdaad, al die Italiaanse fans daar ook altijd zo mooi bij de podium, wat natuurlijk boven dat rechte stuk hangt. En mooi, dat die mega grote vlag van Ferrari en al die fans. Het is altijd wel een heel iconisch plaatje natuurlijk. Het is wel schitterend.
Ja, iconisch inderdaad. Met de circuit layout is helemaal niet speciaal, maar toch daarom juist wel speciaal. Zeg maar. Ja. Lange rechte stukken, een paar chicanes, een lange bocht erin. En het klinkt allemaal helemaal niet fantastisch of zo, maar dat het toch heeft het wat. Dat ze...
Ja,
maar het is ook wel altijd mooi om te rijden.
Ja, daarom.
Het enige wat ik jammer... Ja, is een smalle baan. Ook als je naar de Ascari rijdt, dan rij je echt tussen twee vangrailtjes. Ja. Die staan echt vlak aan de baan onder dat tunneltje door.
Ja.
Het enige wat ik jammer vind, is dat ze de curbstones heel erg mooi hebben gemaakt. Waar je wel veiliger... is sneller, maar... die ouderwetse curbstones, die waren wel heel speciaal.
Hoe vaak is het wel niet fout gegaan? Dat ze er half overheen vlogen. Of dat vroeger wist je gewoon ook in de jaren 90. Ja, de start van de Grand Prix van Monza. Nou, ga maar klaar zitten. Want dan gaat de helft van het veld schiet omhoog. Het gaat in de ronde.
Ja, maar dat is nu nog wel zo. Er gebeurt wel altijd wat. Je weet, ze komen met z'n allen op die chicane af. En dat er is altijd wel weer iemand die een paar schuimblokken aan gort rijdt. En Dus er gebeurt altijd wel wat. Ja. Ik bedoel, een paar jaar geleden met Verstappen en Hamilton weten we allemaal
nog. Och, ja, ja, ja.
op elkaar. Letterlijk, ja. Bovenop elkaar.
Bovenop elkaar, ja. En ook altijd het trickje met de kwalificatie, hè? Het slipstreamen, het goed uitlijnen, ja. Het
dat wachten. Dat wordt leuk, want ze hebben natuurlijk best wel veel regels nu met de outlaps. Je mag niet te langzaam rijden. Je ziet iedere kwalificatie zie je wel een mannetje op 15 under investigation.
Ja.
Eigenlijk doen ze dan niks aan, want dan zien ze dat het goed is gegaan. Maar dat Monza speelt het echt een rol.
Ja, allemaal wachten. Wie gaat als eerste voorop? Je wilt ook allemaal die slipstream meepakken. Het is...
Ja,
een bijzonder circuit. En ook wat je zegt, ook wel iconisch vanuit vroeger inderdaad. Want ik weet ook nog wel, als je een spelletje speelde op de PC, nog lang voor de spelcomputers, was het altijd. Dan begon je bij Monza, want dat was een makkelijke
layout. Dan zet je mensen voor het eerst in de sim, dan kies je Oostenrijk of Italië.
Ja,
altijd.
Ja.
En dan ga je niet Singapore of Monaco doen.
Nee. Dus, maar als je er zelf rijdt, hoe lastig is het? Vooral met die aanrempunten en die chicanes.
Ja, het zijn eigenlijk maar, even kijken, 1, 2, 3, 4... eigenlijk maar 6 bochten als je de chicanes als 1 rekent. Dus, maar die moet je allemaal goed doen.
Ja.
Maar er zitten ook snelle bochten in. De 2 Lesmo's zijn snel. Ascari chicane is snel. En natuurlijk de laatste bocht, Parabolica. Nu Michele Curva, Michele Albereta.
Iedereen noemt het nog steeds Parabolica.
Ja, maar was ook een mooie, maar het was natuurlijk de Parabolica.
Ja.
Ook mooi dat ze dat naar die man hebben vernoemd.
Tuurlijk, uiteraard.
Maar het is lastig om alles goed te doen. En slipstream, met wat je ook rijdt.
Ja.
Zelfs met een Formule 1 auto waar je dus ook de vuile lucht hebt dan door die snelle stukken.
Ja.
Ja, ik vind alleen die eerste chicane niet zo heel... de eerste 2 chicanes eigenlijk niet zo heel mooi. Het is gewoon te langzaam. Is weinig aan. Ik denk dat de meeste rijders dat vinden.
Okay.
Ik heb al zonder die chicane gereden. En dan kom je op de Curva Grande aan. Die rechtsaf.
Toch
dat was gaaf. Was trouwens met Jos Verstappen. Die was aan het testen ook voor Le Mans. Dus deden we Le Mans tests. Die reed toen voor Aston Martin.
Ah,
en
LP1. Ja.
En dan ging je 3.40 doorheen of zo.
Ja jongen, dat is mooi. Dat moet... Gewoon dubbele race in Monza. Eentje op die layout en eentje op de gewone.
Ja, het zou wel mooi zijn.
Levensgevaarlijk. Waarschijnlijk.
Dat sowieso. Nou, dan de kanshebbers. Ja, het wordt ook een beetje een monotoon praatje inmiddels met onze voorspellingen. Ja. McLaren 1 en 2. Daar kunnen we wel van uitgaan, toch?
Ja, want ze zijn gewoon op elk circuit gewoon de beste. Maakt niet uit welke layout. Hoge snelheid, bochten, langzaam. Overal zijn ze gewoon de beste op dit moment. En dat is dus jammer.
Ja.
Maar het zit wel dichter bij elkaar, denk ik. Omdat ze nu toch wel met andere error levels rijden. Andere vleugels ook.
Ja.
Er zijn een aantal teams die brengen speciaal updates voor Monza. Die dan werken op Monza.
Ja.
Dus het kan nog wel wat...
Veranderingen. Ja, we gaan het meemaken. Dus, wie zien we op het podium, jongens?
Norris, Piastri en dan Leclerc dan maar.
Oké. Okay.
Norris, Piastri, mee eens. En dan gedragen door het fantastische record wat hij nu op zijn naam heeft, gaat Hamilton gewoon de eerste keer podium voor Ferrari, jongen.
Dan moet hij van ver komen. Met
maar daarom. Je moet toch wat voorspellen. Hè?
Ja, dus. Ja, dan ga ik voor Leclerc wint. Eindelijk komt jouw voorspelling, die je deze keer niet hebt gemaakt, dat Leclerc eens eraf schieten.
Oh ja, nee. Ja. En dan zul je nu zien dat het wel gebeurt.
Precies. Er zijn misschien ook wel teams of rijders die gridstraffen nemen met motorwisselen. Want je kan hier wel inhalen met de DRS.
Ja.
Ja. Dus, als je nog wat wilt voor de rest van het seizoen, dan is dit wel een plek. Omdat, dat klopt.
Ja. Nou, hoe dan ook, we gaan ons opmaken voor een hele mooie Grand Prix weer. En we gaan het wel meemaken wie er uiteindelijk met de overwinning vandoor gaat. Nou, Jeroen, bedankt voor je komst. Gerard, bedankt voor je komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app en volg ons ook zeker op YouTube. En tot volgende week. En uiteraard ook een update vanuit Monza weer. Bedankt voor het luisteren. Hoi, hoi.